Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 123 zingen wij het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat we verder volgt. Psalm 123, vers 1. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het zesde hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Johannes 6, de versen 1 tot en met 14. Maar vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 35 en daarvan het tweede gedeelte, waarna wij zingen uit het berijmde gebed des Heren, het vierde vers, uw wil geschiede, uw wil alleen, en wat er verder volgt.
Van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf ons mededeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten zijns lijdens en stervens, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troostloze ziel door het eten zijns vleeses en haar verkwikkende en vermakende door de drank zijns bloeds. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekende zaken tezamen gevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid des sacraments. Gelijk als Judas en Simon de tovenaar beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling des volks Gods met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis des doods van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Johannes 6, de eerste 14 versen. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen, die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zeide hij, hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig nemen. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveelen? En Jezus zeide: doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende, deelde hij ze de discipelen en de discipelen degenen die nedergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga. En zij vergaderden ze dan en vulden 12 korpen met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren dengene die gegeten hadden. De mensen dan, gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze middagmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 14, daarvan de eerste 14 verzen. We lezen nu alleen de verzen 9 tot en met 11. Hier is een jongske dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zovelen? En Jezus zeide, doe de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen. En de discipelen degene die nedergezeten waren, desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de eerste wonderbare spijziging. En we letten met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de gelegenheid waarbij dit geschiedde. In de tweede plaats willen we letten op de beproeving waarna dit geschiedde. En in de derde plaats willen we letten op de zorg waarmee dit geschiedde. Dus de eerste wonderbare spijziging, 3 zaken vragen onze aandacht. In de eerste plaats de gelegenheid waarbij. Het was bij de gelegenheid, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus aan het preken was en dat veel mensen kwamen met zieken. Daar heeft hij dit grote wonder willen verrichten. Wat een voorrecht als je daarbij mocht zijn. En zo kan de Heere ook vandaag aan deze plaats wonderen doen. Wat een voorrecht als je daarbij mag zijn. Onze tweede gedachte, de beproeving waarna dit geschiedde. We zullen zien dat de Heere eerst de vraag aan zijn discipelen voorlegt. En die weten zich eigenlijk helemaal geen raad. Ze lopen helemaal vast. En dan gaat de Heere een wonder doen, waardoor zijn naam verheerlijkt wordt. Zo doet de Heere het vaak. De Heere laat mensen vaak eerst helemaal vastlopen. Hij laat ambtsdragers eerst helemaal vastlopen. En dan doet hij een wonder, zodat die mensen en ambtsdragers moeten zeggen, dat is van de Heere. Menselijkerwijs gesproken, kon dit helemaal niet. En onze derde gedachte, de zorg waarmee dit geschiedde. We zullen zien hoe zorgvuldig dat alles gebeurt, hoe ordelijk dat alles gebeurt. Dat de Heere zelfs met de allerkleinste bijzonderheden rekening heeft gehouden. Want het moet alles dienen tot zijn eer. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. Gemeente, deze geschiedenis verplaatst onze gedachten van morgen een ogenblik naar het noorden van Israël. Het gebied rondom de zee van Tiberias. En in dat gebied, daar zijn heel veel wonderen gebeurd. Als u vandaag een bezoek brengt aan Israël en u trekt door het noorden van Israël heen, in het gebied rondom de zee van Tiberias, ik zou haast zeggen, iedere boom spreekt. Van iedere berg gaat een getuigenis uit. De Heer Jezus heeft daar zo ontzaggelijk veel gedaan, juist in het Galilea der heidenen. Hij had daar ook veel van zijn kinderen. Ze varen over, ze zijn aan de westzijde op dit moment van de zee van Tiberias. En ze varen over naar het noordoostelijk gelegen gebied. Waarom doet de Heere Jezus dat? Hij heeft daar een dubbele reden voor. In de eerste plaats voor hemzelf en in de tweede plaats ook voor zijn discipelen. We moeten altijd, als we een geschiedenis in de Bijbel lezen, altijd ook kijken bij de andere evangelisten. Wat zeggen die daarover? De evangelisten, die vullen elkaar immers aan. En we lezen bij Matteüs dat de Heere Jezus deze stap heeft gezet nadat hij gehoord heeft het bericht van de dood van Johannes de Doper. Jongens en meisjes, dat heeft de Heere Jezus heel veel gedaan. Johannes de Doper, zijn voorloper, zijn wegbereider, is door de wreedheid van Herodes aan het einde gekomen. De Heere Jezus heeft behoefte aan rust om deze dingen. Hij is ook mens. Net als wij mensen zijn, als er droefheid is, dan moet je dat verwerken. En dan trek je je soms terug van de drukte. Dat is ook de bedoeling dat de Heere Jezus naar de andere zijde gaat. Hij zoekt wat rust om dit te kunnen verwerken. In de tweede plaats lezen we bij Marcus dat ook de discipelen rust nodig hebben. Want er staat in Marcus 6 vers 30, de apostelen kwamen weder samen tot Jezus en boodschapten hem alles, beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. En hij zeide tot hen, komt gij lieden hier in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en die gingen en ze hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. Dus de discipelen hebben het zo ontzaggelijk druk met de opdracht die de Heere hen gegeven heeft, dat ze er niet eens aan toekomen om zelf te eten en zelf te drinken. En natuurlijk hebben Gods knechten, ambtsdragers, dat ook nodig. Ze hebben dat in het natuurlijke leven nodig, want als ze niet eten en drinken gaat het niet goed. Maar ze hebben dat ook in het geestelijke nodig. En de Heere Jezus heeft daar ook oog voor. De Heere Jezus is geen slavendrijver. Maar hij neemt zijn discipelen apart op een woeste plaats. Rust een weinig. Dat hebben ze hard nodig. En dan zou je verwachten, rust een weinig. Je zou verwachten dat ze met rust gelaten worden. Je zou verwachten dat ze verder niks hoeven te doen. Maar zo gaat het daar niet. We zullen straks horen dat ze zeker uit mogen rusten, maar onder hun werkzaamheden. De Heere zal grote wonderen doen. We lezen in het tweede vers, en hem volgde een grote schare, omdat ze zijn tekenen zagen en die hij deed aan de kranken. Zij zijn met het scheepje overgevaren. We lezen bij de andere evangelist dat de schare over het land hen achterna gereisd is. Waarom komen ze? Ze komen met hun natuurlijke zorgen. Ze hoorden van de grote tekenen die hij gedaan had, dat hij de kranken genezen had, en ze kwamen met hun kranken, dat die ook genezen zouden worden. Dat bracht hen op de been. Genezing. Wie zou dat niet wensen als je ziek bent? Genezing. Er is ook in onze gemeente genoeg aan de hand op dat gebied. Gemeente, wat brengt ons vandaag op de been? Wat brengt u vandaag in de kerk om biddag te houden? Gaat het om genezing? Gaat het om natuurlijke zorgen? Mag dat? Jazeker mag dat. Daar is deze geschiedenis een voorbeeld van. Zeker. Het is goed als u daar de Heere voor nodig hebt. Dat uw vertrouwen niet staat op de arts of op de middelen, de medicijnen, dat die het moeten doen. Natuurlijk moet u de middelen gebruiken. Maar als de Heere het niet zegent, dan is het te vergeefs. En als u zegt, dominee, dat is vandaag mijn nood, mijn ziekte, mijn zorgen, mijn gezinsomstandigheden, mijn kinderen, mijn werk, het maatschappelijke leven. Natuurlijk mag dat. Maar wat is het aangrijpend als we blind zijn voor onze geestelijke ellende, als ons dat niet bekommert. Eigenlijk zou de volgorde toch anders moeten zijn. Dat de geestelijke nood ons vandaag op de been brengt om biddag te houden. En dat we daarbij ook mogen ervaren dat de Heere oog heeft voor de natuurlijke omstandigheden. Want dat heeft Hij zeker. De Heer Jezus is de berg opgegaan, jongens en meisjes. En daar zit Hij in alle rust met zijn discipelen. Maar nog maar nauwelijks zijn ze daar of die grote schare, die komt ook naar hen toe. En dan zegt de Heer Jezus niet, ja, maar dit is vandaag mijn vrije dag. Ik had het zo gepland. Vandaag doe ik geen werkzaamheden. Het is al zo druk geweest. Laat mijn discipelen met rust. Het is bij zoveel hulpverleners dat je op een gegeven moment na sluitingstijd staat voor een gesloten deur. Maar bij de Heer Jezus is de deur niet gesloten. Ondanks de dingen die Hij zelf moet verwerken, Hij stoot hen niet weg. Want Hij is op deze aarde juist om Gods deugden te verheerlijken, zoals we zondag gehoord hebben, en onderwijs te geven. Het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Dat staat hier als een tijdsaanduiding. Het is bijna paasfeest. Maar ik denk dat het ook iets zegt, jongens en meisjes, waar het hart van de Heere Jezus mee vervuld is. Het hart van de mensen is vervuld met natuurlijke dingen, met aardse zorgen. En daar heeft de Heere Jezus ook oog voor. Maar ongetwijfeld is Hij vervuld met het paasfeest. Met die maaltijd die heen wijst naar Hem als het paaslam. Ongetwijfeld is zijn hart vervuld met die grote opdracht waarmee Hij naar deze aarde gekomen is. Om in zijn lijden en sterven als een tarwegraan te worden tot een voedzaam brood voor hongerige en voor dorstige zielen. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot Hem kwam. En jongens en meisjes, dat is een hele grote schare. 5000 mannen. En dat nog zonder de vrouwen en de kinderen. Nou, heel onze gemeente. Nou, als iedereen echt naar de kerk zou komen, dat kan natuurlijk niet. Want er zijn ook kleine babytjes. En er zijn oude mensen. Maar als echt iedereen naar de kerk zou komen, dan zouden er 2400 mensen zijn. Dus 5000 mensen, dat is nog meer dan 2 keer onze gemeente. En als het gaat over dat het alleen de mannen zijn, dan moet je de vrouwen er nog bij rekenen. Dat is al het dubbele. Dat is al 4 keer onze gemeente. En dan moet je ook nog de kinderen erbij tellen. De kleine kinderen en de grotere kinderen. Ik denk wel 6 keer onze gemeente. Dat is toch wel heel erg veel. Zoveel mensen zijn gekomen. Dat heeft de boodschap uitgewerkt dat de Heer Jezus wonderen doet op deze aarde. De mensen komen tot Hem. En dan lees ik bij de evangelist Marcus dat de Heer Jezus bewogen wordt. Als Hij al die mensen ziet, bewogen wordt. Waarmee wordt Hij bewogen? Met innerlijke ontferming. In het diepste van zijn hart. En waarmee is Hij dan bewogen? Marcus schrijft, want zij waren als schapen die geen herder hebben. Die hele grote schare was als een kudde zonder herder. De Heer Jezus heeft niet alleen oog voor hun tijdelijke nood, maar deze uitdrukking laat zien dat Hij ook hun geestelijke nooddruft peilt. Deze mensen hebben leiding nodig. Deze mensen hebben onderwijs nodig. Deze mensen hebben verzorging nodig. En dat terwijl hij zelf rust zocht voor een ogenblik. Wat een zelfverloochening. Dat hij zich op deze dag in gaat spannen voor die mensen. Zijn rust schiet erbij in. Want bij lezen bij Marcus, hij begon hun vele dingen te leren. Die gelegenheid laat de Heer Jezus niet voorbij gaan. Dat is het belangrijkste wat hij doet, jongens en meisjes, preken. Hij begon hun vele dingen te leren. En Lucas schrijft, hij sprak tot hen van het Koninkrijk Gods. Dat was de inhoud van de prediking. De Heer Jezus vertelde geen verhaaltjes. Hij deed niet om de aandacht van de mensen te boeien, allerlei bijzondere dingen aan de scharen. Maar het ging hem om het Koninkrijk Gods. Wat is het Koninkrijk Gods? Wie zijn de onderdanen van het Koninkrijk Gods? Hoe word je een onderdaan van het Koninkrijk Gods? Al die dingen heeft de Heer Jezus aan de scharen geleerd. En ondertussen gaf hij gezondheid aan degene die genezing nodig hadden. En zo verstrijkt uur na uur. Het wordt al later op de dag. En ze zijn aan een woeste plaats, een eenzame plaats, die had de Heer Jezus expres uitgezocht. Dat betekent dat er geen dorpjes in de buurt zijn, dat er geen winkels in de buurt zijn. En de discipelen die hebben al wat ongerust soms elkaar aangekeken. Het wordt eigenlijk hoog tijd om van hier te gaan. En als het laat op de dag geworden was, dan kunnen de discipelen niet langer zich inhouden en dan komen ze naar de Heer Jezus en ze zeggen, deze plaats is woest, eenzaam en het is nu laat op de dag. Laat de scharen van u, opdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen, want ze hebben niet wat ze eten zullen. De discipelen willen er vanaf. Ze zeggen eigenlijk straks, dan zitten we met een groot probleem. Want hoe komen deze mensen aan eten? Hoe komen deze mensen aan drinken? Zeg dat ze van hier moeten gaan. Zeg dat ze naar de omgeving moeten gaan. Zeg dat ze voor zichzelf moeten zorgen. Zeg dat ze naar de winkels moeten gaan om eten en drinken te kopen. Ze willen er vanaf, eigenlijk. Net als bij de Canaanese vrouw. Het was ook niet zo mooi van de discipelen. Ze wilden er ook vanaf. Ze zeiden, laat die vrouw van u. Want ze roept ons na. Ze maakt het ons eigenlijk alleen maar lastig. We zien, gemeente, als het gaat over de bewogenheid van de discipelen, dat die bewogenheid nog niet zo heel erg groot is. Zeker, ze hebben te doen met de scharen. En ze willen dat de mensen niet zonder eten zullen blijven. Maar aan de andere kant, dan leggen ze het ook weer met het grootste gemak naast zich neer. En dan bindt de Heer Jezus, jongens en meisjes, die grote scharen op het hart van de discipelen. En hij zegt tegen hen, het is hun niet van noden om heen te gaan. Geef gij hen te eten. Het is helemaal niet nodig dat ze naar de omliggende dorpen en vlekken gaan. Het is helemaal niet nodig dat ze brood gaan kopen. Geef gij hun te eten. De Heere is ook bekommerd over deze scharen. Hij wenst ook dat ze onderhouden worden. En hij legt de opdracht bij zijn discipelen. En hier zien we bij het Johannesevangelie dat hij een beproevende vraag stelt. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte de beproeving waarna dit geschiedde. Want dan zegt hij tot Filippus, het is als waar of de Heer Jezus hardop nadenkt, jongens en meisjes, van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Denk eens even mee, Filippus. Andreas, denk eens even mee, hoe gaan we dat oplossen? Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Het is al laat op de dag, een woeste plaats, een onmogelijke vraag. Ja, maar het is wel een groot verschil wie die vraag stelt. Hadden de discipelen daar maar wat meer op gelet? Het is de Heere Jezus zelf die deze vraag stelt. Waarom stelt de Heere Jezus die vraag, jongens en meisjes? Weet hij daar geen antwoord op? Ja, natuurlijk weet hij daar wel een antwoord op, maar hij wil zijn discipel beproeven. Filippus, hoe ligt dat nu in je hart? Hoe denk je daar nu over? Zie eens op mij. Wat heb je geleerd intussen? Filippus kende de Heer Jezus heel goed. We lezen in Johannes 1 dat hij het uitriep. Wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Wel nu, denk eens terug aan de geschiedenis van Mozes, Filippus. Denk eens terug aan de woestijnreis. Denk eens terug aan het manna, wat uit de hemel geregend heeft. Die grote schare van 2 miljoen mensen, die door de Heer Jezus onderhouden werden in de woestijn. Filippus, die God leeft nog. Durf je het daar niet van te verwachten? Ik ben toch meer dan Mozes? Hoe zullen we dat oplossen, Filippus? Wat hebben ze onderwijs gehad op de bruiloft te Kana in Galilea? Water in wijn zien veranderen, ze zijn er toch getuigen van geweest. Later zullen ze onderwijs krijgen op de zee van Tiberias. Hoe de Heere wonderen doet bij de visvangst. De Heere oefent het geloof van zijn kinderen. En hoe doet de Heere dat? In een weg waarin hij ze vast laat lopen. Waarin hij ze iets onmogelijks voorlegt. En waarin hij hen vraagt, hoe moet dit nu opgelost worden? En dan zal blijken, gemeente, hoe groot onze verwachting is van de Heere. Dan zal blijken in onmogelijke zaken of het ook van ons schuilt welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Hoe ligt dat in het hart van Filippus? En weet u wat dan opvalt? Filippus, die begint gelijk te rekenen. Hij maakt een inschatting van de mensen die er zijn. Dat zijn er ontzettend veel. En hij is in zijn hoofd aan het rekenen, hoeveel broden heb je dan nodig? Dat zijn er heel veel. En wat kost een brood? En als je dat dan bij elkaar optelt, wat voor geld heb je dan nodig? Dat is heel erg veel. En dan zegt hij tegen de Heere Jezus, voor 200 penningen brood is voor deze schare niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig nemen. 200 penningen. En het is maar de vraag of dat in de beurs van Judas zit, 200 penningen. En als dat er al in zit, ja, waar moeten we dan in zo'n korte tijd zoveel brood vandaan halen? Gemeente, het geloof van Filippus is niet zo groot. En we zullen straks zien, het geloof van Andreas is ook niet zo groot. En als het af zou moeten hangen van ons geloof en van het geloof van Gods knechten, dan zag het er in Gods koninkrijk maar somber uit. Wat is het nodig dat we op een dag als deze ontdekt worden daaraan? Wie we zijn. En wie we ook blijven na ontvangen genade, dat we echt niet op onszelf behoeven te roemen. Dat rekenen, dat zit ons ook zo in het bloed. Het moet kloppen. En als het niet klopt, als wij het niet voor elkaar kunnen krijgen met onze getallen en met onze berekeningen, zeggen we, kan niet, het is onmogelijk. Maar jongens en meisjes, het geloof rekent niet. Het geloof weet dat onze berekeningen helemaal niet belangrijk zijn. Als er een wonder gebeurt, gaat het altijd buiten de berekeningen om, want anders is het geen wonder. Als het klopt, als het uitkomt, is het geen wonder. Maar als de Heere doet boven ons rekenen, dan is het een wonder. En de Heere is een God van wonderen. En daarom geeft de Heere de opdracht aan zijn discipelen om eerst eens te onderzoeken, wat hebben jullie eigenlijk? We kunnen dat ook lezen bij Marcus, Marcus 6 vers 38. Hij zegt, hoeveel broden hebt gij? Ga nou eerst eens rond, ga eens eens kijken wat er allemaal is. En dat gaan ze ook doen. En dan komen ze terug bij de Heer en dan zeggen ze vijf. Vijf broden. En twee vissen. Om op dat brood te beleggen. Maar ja, dat is natuurlijk bijzonder weinig. Om zo'n grote schare mee te voeden. Waarom laat de Heer dat nou eerst vaststellen? Waarom moeten ze eerst weten hoe weinig dat er is? Zodat ze straks zullen zeggen, Heere, dat hebt u gedaan. Dat is een wonder van uw hand, daar is van ons niks bij. Begrijpt u nu, volk des Heeren, waarom de Heere u zo vaak vast laat lopen in uw leven? Dat u eerst moet tellen hoe weinig, hoe klein, dat geen berekening meer klopt. Waarom doet de Heere dat? Opdat u hem de eer zou geven. Daarom moeten onze berekeningen mislukken. Want zolang als het bij ons allemaal nog uitkomt, dan regelen wij het zelf wel. Maar de Heere wil er de eer van hebben. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem, hier is een jongske dat vijf gerstebroden heeft en twee visjes. Dat is de opbrengst. Kom bij een jongske vandaan, jongens en meisjes. Er is daar een kleine jongen. En die heeft als enige heeft hij eten bij zich. Vijf broden en twee visjes. Maar ja, dat stelt niks voor, zegt Andreas. Dat is een portie voor een paar mensen. Daar kun je geen duizenden mensen mee voeden. Bovendien is het niet zoveel soeps. Het zijn maar gerstebroodjes. En gerstebroodjes, dat was het brood voor de armen. Dat waren de goedkoopste broodjes. Dus het is eigenlijk niet zoveel bijzonders. En dat voor zoveel mensen, dat komt niet goed. Nee, het verstand zegt dat komt niet goed. Maar het geloof zegt wat anders. Het is zo'n groot verschil, gemeente, in wiens hand de broden zijn. In mijn hand zijn twee gerstebroodjes, zijn vijf gerstebroodjes niks en twee visjes ook niet. Want ik kan daar niet meer mee voeden dan enkele mensen. Maar als het door zijn handen heen gaat, zijn zegenende handen, zijn wonderdoende handen, dan verandert het allemaal. Dat zal blijken in deze geschiedenis. En dat is wat wij leren moeten. Ook in het gewone dagelijkse leven. Zolang als wij zien op onze handen, en zolang als wij aan het rekenen blijven, dan komen we er niet uit. Maar als wij mogen zien op zijn handen, dan verandert het. Wat moeten de woorden van Andreas en Filippus, jongens en meisjes, de Heer Jezus bedroefd hebben, denk je ook niet? Nou zijn ze al zo lang met hem. Nou hebben ze zulke grote wonderen gezien. En nou lijkt het wel alsof ze er nog helemaal niks van begrepen hebben. Ze denken zo aards. Ze denken zo natuurlijk. Hun hart blijkt niet vervuld te zijn met geestelijke dingen. En wat de Heer nu gaat doen, dat is, hij gaat ze in deze nood erbovenuit tillen. Hij gaat ze opleiden tot God en goddelijke zaken. En als we daarmee vervuld mogen worden, dan wordt alles anders. Als wij zien dat de broden uit zijn handen komen, dan wordt alles anders. Ze worden hier opgeleid, en natuurlijk ligt hier ook een ambtelijke les. Ze worden opgeleid om straks uitgezonden te worden. en mensen te eten te geven. Ze moeten dienen in het koninkrijk Gods. En wat is het een wonder dat de Heere ze hier niet weggestuurd heeft. Dat de Heere niet zegt van, aan jullie heb ik helemaal niks. Als jullie geen geloof hebben voor die paar broodjes. Hoe moet je dan straks de scharen het wonder van genade verkondigen? Want dat wonder is nog een veel grotere verborgenheid. Nee, de Heere leidt ze op. En hier zien wij ook wie de Heere gebruikt in zijn koninkrijk. Misschien denkt u, dominees, dat zijn grote mannen. Met een vast geloof die het altijd kunnen bezien. En die weten dat de Heere een God van wonderen is. Nou, u ziet hier hoe zwak de mensen zijn die de Heere in zijn koninkrijk gebruikt. Mensen die er vaak ook niet uitkomen. Die ook vaak aan het rekenen slaan. Die het van het wonder moeten hebben. Die van zichzelf moeten leren zwak van moed te zijn en klein van krachten. Onnutte dienstknechten. En daarom laat de Heer het er duidelijker in uitkomen dat het niet is door zijn discipelen dat dit gebeurt. Maar dat het zijn barmhartigheid is. Zij zijn in zichzelf onbekwaam. Hij zal tonen dwars door deze gebrekkige mensen heen dat zijn kracht in zwakheid wordt volbracht. Wat zijn deze onder zoveel? Laten we ook dat kleine jongske niet vergeten. Jongens en meisjes, daar staat die jongen met zijn broodjes en met zijn visjes. En er komt een van de discipelen bij hem en die zegt, geef dat eens hier. Want de Heere Jezus wil dat hebben. Dat is alles wat die jongen heeft. En verder is er niemand die wat heeft. Dit is alles wat er onder die schaar is. Dus als hij dat weggeeft, dan is hij ook alles kwijt. En hoe moet hij dan thuiskomen? En hoe moet het dan de rest van de dag? Hij is er zo zuinig op geweest. Hij heeft het goed bewaard. En nou zegt de Heere tegen hem, geef dat maar aan mij. Wat zou jij doen? Als je ver van huis bent, als je verder niks hebt om te eten, als je er zelf zo zuinig op geweest bent, en als de Heere zegt, geef het maar aan mij. Misschien heeft er toch in het hart van deze kleine jongen iets geleefd van het geloof in de Meester. Wat je aan hem geeft, dat is niet verloren. Wat je aan hem geeft, dat is in goede handen. Wat je aan hem geeft, dat krijg je ook weer terug. Wat je aan hem geeft, dat is geen verlies. Wat is die jongen daar in zijn hele leven verder goed mee geweest? Dat hij dit mocht meemaken. Dat hij dit mocht leren. En hij is niet beschaamd uitgekomen. Hij heeft het vrijwillig afgegeven en zijn ogen hebben gezien wat de Heere daarmee gedaan heeft. Jongens en meisjes, dat is een les die ik jullie ook mee wil geven vandaag op de biddag. Wat je aan de Heere geeft, is niet verloren. De Heere vraagt soms veel. De Heere vraagt soms alles wat we hebben. En dan zeggen we, Heere, dat krijgt u niet. Dat is voor mezelf. Daar ben ik zo zuinig op geweest. Dat wil ik bewaren. Dat heb ik nodig. Als ik dat niet meer heb, dan hoe moet het dan straks verder? Maar er is geen heerlijke les om in je jonge leven te mogen leren. Dan alles aan de Heere over te geven. In zijn handen te leggen. Want wat er in zijn handen legt, dat is niet verloren. Daar is wel geloof voor nodig. En dat geloof dat ontbreekt bij grote mensen ook zo vaak. De Heere beproeft. De Heere laat vastlopen. En in die weg doet Hij wonderen. Tot eer van zijn naam. Onze derde gedachte. De zorg waarmee. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen uit Psalm 111. En daarvan het derde en het vierde vers. Hij maakte hij die heerlijk is. Zijn wonderen een gedachtenis. En het vierde, hij heeft de kracht zijns werks getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. Psalm 111 en daarvan het derde en het vierde vers. Onze derde gedachte, de zorg waarmee. En Jezus zeide, doet de mensen nederzitten. Voor de Heer Jezus is het helemaal niet onmogelijk. 5 broden en 2 vissen. Hij zegt niet, wat zijn deze onder zoveel. Hij slaat niet aan het rekenen, zoals wij vaak doen. Hij zegt, doet de mensen nederzitten. We kunnen bij Marcus lezen dat ze gaan zitten bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. Dus de discipelen gaan rond en ze zetten de mensen bij elkaar. Heel ordelijk. Waarom doen ze dat? Dat er straks een ordelijke uitdeling mogelijk is. Dat ze tussen de mensen door kunnen lopen. Dat ze straks weten welke groep er wel gehad heeft en welke groep er niet gehad heeft. Dus het is niet zo dat alle mensen zomaar door elkaar heen lopen, dat het één grote puinhoop is. Nee, het gaat er ordelijk aan toe. De Heere werkt altijd ordelijk. Wanorde is nooit uit God. Wanorde, dat maken wij. In het maatschappelijke leven, in het kerkelijke leven, in het geestelijke leven. Wij maken overal een puinhoop van. Maar dat is niet uit God. De Heere werkt ordelijk. Dat deed Hij in de schepping. Dat doet Hij in de herschepping. Dat doet Hij in het kerkelijke leven. Hij wil dat alle dingen met orde en met stichting geschieden. Dat doet Hij bij de wonderen, zodat erop teruggezien kan worden. En er was veel gras in die plaats. Waarom staat dat erbij? We moeten ook oog hebben voor de details, gemeente, in zo'n geschiedenis. Weet u dat de Heere hier ook op de allerkleinste dingen let? Het was een woeste plaats, jongens en meisjes. Dat zijn rotsen. Zit dat makkelijk op een rots? Nee, dat zit niet makkelijk. Je kunt beter op het gras zitten dan op een rots. Dus de Heere zorgt er zelfs voor dat er plaats is om te zitten. Hij houdt met de kleinste dingen rekening. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal, en Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde Hij zijn discipelen. De Heere Jezus doet wat normaal gesproken een huisvader deed. Hij zegent de broden. Hij roept Gods naam aan. Hij breekt de broden. En Hij geeft de brokstukken aan zijn discipelen, die ze op hun beurt weer moeten uitdelen aan de scharen. Deelden ze zijn discipelen. De discipelen hebben ook niks om uit te delen, dan alleen wat ze uit de hand van de Heere krijgen. En als dat uitgedeeld is, dan moeten ze weer terug naar de Heere om weer nieuw te krijgen, want van zichzelf kunnen ze geen brood maken. Dat is ook een les in het ambtelijke leven. Gemeentedominees moeten het ook altijd maar van het gegeven doen. Moeten het ook maar krijgen. En als ik niks krijg, dan heb ik ook niks. Dan is het één grote teleurstelling. Dus u moet bidden of Gods knechten het mogen krijgen. Zodat zij mogen zijn menige uitdelers van menigerlei genade. En dan komt God aan zijn eer. En de discipelen deelden degene die nedergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes zoveel zij wilden. Dus jongens en meisjes, ze zeggen niet iedereen een heel klein stukje. Want we hebben niet zoveel om uit te delen. Nee, zoveel men wilde. Grote mensen hebben meer nodig dan kinderen. En de een had meer honger dan de ander. Maar er is niemand die tekort komt. Hoe kan dat nou? 5 broden. 2 visjes. Zoveel mensen. Wat gebeurt er nou precies? Ik weet het niet. Ik kan het niet uitleggen. Het is een wonder. Wonderen kun je nooit uitleggen. Ik weet dat het gebeurt in de hand van de Meester. Want de discipelen kunnen geen wonderen doen, de Heere Jezus wel. Het gebeurt in de hand van de Meester. Maar wat daar gebeurt, dat kan ik niet uitleggen. Het is net, jongens en meisjes, als met de meel in de kruik en de olie in de fles. Meel werd niet minder. Kun je dat uitleggen? Kun je dat berekenen, wiskundig? Nee, dat is een wonder. En dit is ook een wonder, een even zo groot wonder. De discipelen, ze lopen af en aan. En je zou verwachten dat de Heere Jezus zegt, ja, nu is het op, nu is het stop. Daar hebben ze er weer 100 gevoed en 50 gevoed en weer 100. Maar de Heere Jezus zegt niet, het is op. Het blijft voortkomen uit zijn handen tot ze in de verste hoeken geweest zijn. Duizenden mensen worden verzadigd, de hele schare gespijzigd. Wat een wonder. Een wonder wat natuurlijk een boodschap heeft. Wat zullen de discipelen hebben moeten nadenken onder dat uitdelen. Het zal hun wonderlijk te moede geworden zijn. En als dan iedereen gegeten heeft, dan geeft de Heere de opdracht dat ze moeten ophalen wat er over is. Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Dat mag niet. Waarom niet? Er is voor gebeden. Er is voor gebeden. En wat waarvoor gebeden is, dat gooit er niet in de vuilnisbak. Dat is ook voor ons een les. Wij hebben het vaak zo slecht nog niet, gemeente. Ik heb wel eens gelezen dat het meeste eten wat er is, dat het weggegooid wordt. Zo groot is de overvloed hier in Nederland. Maar waar we onze handen voor gevouwen hebben, waar we Gods zegen over afgesmeekt hebben, kun je het wel niet weggooien. Zul je dat onthouden, jongens en meisjes? Soms dan liggen er langs het fietspad wel eens wat zakjes brood, die je moeder misschien 's avonds gesmeerd heeft en die je niet mee terug naar huis durft te nemen, maar je hebt wat anders gegeten. Kan toch niet? Dus je ziet hoe zorgvuldig de Heere hier ermee omgaat. En het wonderlijke is, als ze alles opgehaald hebben, dan is er meer dan er was. Hoe kan dat nou? Moet toch minder zijn? Wat er overschiet, dat zijn 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden. Waarom schiet er meer over? Omdat de Heere laat zien dat hij nu zorgt, maar dat hij ook in de toekomst zorgen zal. Er is genoeg voor onderweg. Mensen zijn nog niet thuis. Sommigen hebben nog een lange reis te maken. Er is genoeg om mee te nemen. Er ligt eigenlijk een grote les in. Vanmiddag hoop ik te spreken over de tweede wonderbare spijziging. Dan zult u zien, hier wordt gesproken over 12 korven. En vanmiddag zullen we een ander getal horen. Maar dat woord 12, moeten we dat letterlijk nemen. Het zijn 12 korven geweest. 12 draagmanden. Maar er zit wel een symbolische les in. Twee lessen. In de eerste plaats het woord 12, dat doet denken aan de 12 stammen Israëls. Dit wonder, waar we vanmorgen over horen, dat heeft speciale betekenis voor het Joodse volk. Het wonder wat we vanmiddag mogen overdenken, dat heeft speciale betekenis voor de heidenen. De 12 stammen Israëls. De Heere is bij machten om ze allen te voeden. Van welke stam dat ze ook zijn, alle 12. Dat is de eerste les. En de tweede les die erin ligt is, hoeveel apostelen zijn er? Er zijn 12 apostelen. Heel verschillend. Heel verschillend van karakter. Heel verschillend van achtergrond. En jongens en meisjes, ze lopen alle 12 met een mand. Met een volle korf. Er is niet één van hen die een lege mand heeft. De Heere zorgt voor al zijn geroepen knechten. Er is er niet één die zal behoeven te zeggen, ja, maar ik heb niks meer om uit te delen. De Heere heeft ze uitgestuurd. De Heere zorgt voor hen. En de Heere zorgt ook dat ze allen overhouden. Wat een troost voor hen die straks uit moeten gaan op deze wereld. Om uit te delen terwijl ze zelf niks hebben. In afhankelijkheid iedere keer weer hun knieën moeten buigen. Of de Heere zorgen wil. 12 korven. De mensen dan, gezien hebbende de tekenen dat Jezus gedaan had, zeiden, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Wat een wonder als je daarbij mag zijn. Wat een wonder als je daar mee van mag eten. Wat een wonder als je zulke dingen in je leven mag zien. Is dat genoeg? Als je dit getuigenis leest, dan zeg je prachtig. Want ze geloven dat hij is dé profeet die in de wereld komen zou. Ze geloven dat hij is de Messias. Maar als u dan vanmiddag thuis de rest van het hoofdstuk eens leest, dan zult u schrikken. Want dan is de Heer Jezus in gesprek met de Joden in dezelfde omgeving, rondom de zee van Tiberias. En dan is eigenlijk het wonder van het manna met Mozes voor hen een veel groter wonder dan wat ze hier vanmiddag hebben gezien. Straks dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, wat teken doet gij dan? Opdat wij mogen zien en u geloven, wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hun brood uit de hemel. Uit de verdere gesprekken die de Heer Jezus voert in de synagoge van Capernaum, blijkt dat ze aan dat geestelijk brood geen behoefte hebben. Dus ze worden natuurlijk uit zijn handen gevoed, in de weg van het wonder, en daar hebben ze genoeg aan. Dat brood dat uit de hemel nedergedaald is, dat interesseert hen niet. Het gaat hen om de spijs die vergaat, en niet om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Gemeente, dat is wat ik u bedoelde aan het begin van deze morgendienst toen ik zei, waarom bent u in de been gekomen? Waar is het u nu om te doen vandaag? Is het u te doen om tijdelijke uitreddingen? Mag dat dan niet? Ja, dat mag. Dat mag. En kan dat dan niet? Ja, dat kan. Dit is ook een tijdelijke uitredding. De Heere kan wonderen doen. De Heere kan van een dubbeltje een kwartje maken, zei mijn moeder altijd, jongens en meisjes. En dat is echt waar. De Heere kan vermenigvuldigen. De Heere kan ons verbaasd doen staan. De Heere laat dokters verbaasd staan. Dat gebeurt vandaag ook nog. Dat dokters in het ziekenhuis het soms zelf niet kunnen begrijpen wat de middelen gedaan hebben. Maar wat is het erg als wij genoeg hebben aan de tijdelijke uitreddingen. En we hebben niet het brood nodig dat uit de hemel is nedergedaald, de Heer Jezus Christus. Want dat brood waar ze nu mee verzadigd zijn, daar zullen ze wel een poosje op kunnen leven. Maar dat is niet het brood dat blijft tot in het eeuwige leven. En wat is het erg dat er mensen zijn die daar hun grond van maken. Van natuurlijke uitreddingen. Van tijdelijke uitreddingen. Die zeggen, toen heeft de Heer zo kennelijk geholpen, mijn gebed verhoord. Een gemeente, ik geloof het, maar maak er geen grond van. Het gaat erom of u die honger en dorst mag kennen naar dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zoals de Canaanezen, die een kruimel begeerde van dat brood waarvan de Heer zei, ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En zij was een Canaanitische. Ze mocht ervan mee eten. O vrouw, groot is uw geloof. Dit wonder, dat heeft natuurlijk een betekenis. Om te laten zien wat de Heer in het natuurlijke kan, dat kan hij ook in het geestelijke. Maar die geestelijke les, die hebben veel mensen niet verstaan. Maar zijn discipelen toch wel? Die hebben dat brood uitgedeeld. Maar gemeente, u moet eens verder lezen wat we bij Marcus lezen na deze geschiedenis, direct daarna. Weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat de Heer Jezus de berg op en hij laat zijn discipelen alleen. Hij dwingt ze om in het schip te gaan. Ze hebben er niet zoveel zin in. Maar hij dwingt ze. Ze moeten overvaren naar Bethsaida. En hij blijft nog een poosje alleen op de berg om te bidden. En wat gebeurt er dan? Dan komen ze in de storm terecht. En dan pijnigen ze zichzelf om tegen de storm op te. En dan tegen de morgen, in de vierde nacht waken. De Heer Jezus die ziet hen tobben. En die loopt over het water naar hen toe. En dan schreeuwen ze het uit van angst. Een spooksel. En dan schrijft Marcus in hoofdstuk 6 vers 52. Want ze hadden niet gelet op het wonder der broden. Want hun hart was verhard. Dat is wat. Ze hadden niet gelet op het wonder der broden. Want hun hart was verhard. De eerste les hebben ze niet verstaan. Toen ze een korte overhoring kregen, jongens en meisjes, na die tijd. Weet je wat ze ervoor hadden? De Heer Jezus had een wonder gedaan. En toen gaf hij daarna een korte overhoring. Repetitie. Hij bracht ze in de storm. Om te kijken, wat hebben ze er nou van geleerd? En weet je welk cijfer ze hadden voor die repetitie? Een dikke onvoldoende. Ze hadden er niks van geleerd. Hun hart was verhard. Wat een wonder dat de Heer dan nog een tweede wonder gaat doen. Om ze dezelfde dingen te leren, maar dan weer op een andere wijze. En dat is een levensles. Om het nou enkel en alleen van de Heer te verwachten in de storm en in de honger en in de tijdelijke noden en in de geestelijke noden. Gemeente, deze tekstwoorden zijn heel bemoedigend, maar ook diep beschamend. Het laat ons zien wie we zijn. En wie we ook blijven na ontvangen genade. En hoe schrikbarend dat het gesteld is met ons geloof. Boordevol ongeloof. En dat moet ons verootmoedigen vandaag. Heere, zou u nou met zulke ambtsdragers nog te doen willen hebben? Zou u voor zulke mensen nog willen zorgen? U begrijpt wel, dan kun je nooit als een rechthebbend mens biddag houden. Maar dan is het wat een wonder dat u tot hiertoe gezorgd hebt. Verdiend hebben we het niet. Maar zou u het ook in de toekomst willen doen? Amen.